Op deze zondag na Pasen lezen wij Genesis 3.
De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zeide tot de slang, van die vrucht, van de vrucht der bomen van deze hof, zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat, ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren, en zij hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind van de dag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof, en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Toen zeide Adam, de vrouw, die gij mij gegeven heeft, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen van uw leven. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof. En gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levende is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken, en nemen ook van de boom des levens, en eten, en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Ede om de aardbodem te bebouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten van het hof van Ede en een vlamming lemmer eens zwaarts dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
Gods woord wordt in deze middag verkondigd vanuit Genesis 3, vers 21. We lezen onze tekst voorafgaand aan de prediking. Genesis 3, vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Het thema waaronder dit vers wordt verkondigd is: Gij kleedt mij. Gij kleedt mij. Drie lijnen vanuit dit vers. Let ten eerste op mijn kleding of onze kleding. Tweede lijn, Gods kleding. En de derde lijn, priesterkleding. Priesterlijke kleding. Dus onze kleding, Gods kleding, priesterkleding. Het eerste woord wat opgetekend wordt uit de mond van Adam na de zondeval is het woord ik. Het is ook de eerste keer dat het in de Bijbel staat. Ik. En dat ene woordje, nog los van wat erna komt, markeert direct de breuk die er geslagen is tussen God en Adam en tussen Adam en Eva. Let er maar op, in Genesis 1 en 2, als daar gesproken wordt, dan gaat het over wij. Ons, uit mij. God spreekt eerst tot zichzelf, voordat de mens geschapen is en kan antwoorden op Gods stem. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Communicatie of spreken binnen God. Want onze God is een sprekend God. Geen dove God. Geen stomme God die niet kan praten, niks kan zeggen. Onze God is een sprekend God. Hij beveelt. Hij belooft. Hij vraagt. En hij roept. Omdat onze God een levende God is, zegt de schrijver aan de Hebreeën. Daarom is hij een sprekend God. Laat ons, meervoud, mensen maken naar ons beeld. Wanneer Adam door God is geschapen, is het de Heere die constateert, niet Adam zelf, die is goed geschapen. Naar Gods beeld geschapen. Adam mist niets. Hij staat er niet zielig alleen. Een beetje bedruimeld, de laatste dieren naar te staren die twee voor twee langs hem heen liepen. En onderweg, toen hij al die dieren één voor één een naam moest geven, bekroop Adam langzaam maar zeker het zielige gevoel, ik sta hier alleen. Nee, Adam is door God goed geschapen. Het is de Heere die zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Het is de Heere die het initiatief neemt om uit Adam een vrouw te scheppen en vervolgens met zijn hand haar bij Adam te brengen. En dan zegt Adam niet, ik heb nu een vrouw. Nee, in het lied dat dan klinkt, het is ook een lied, in het Hebreeuws is het op een prachtige manier vormgegeven, dat helaas in onze Nederlandse taal niet zo goed één op één kan worden overgezet. Maar Adam zingt het als het ware uit. Hij erkent de grootheid, de wijsheid, de heerlijkheid, de goedheid van de Heere God. En hij zegt niet ik, maar hij eert de vrouw, zijn vrouw, die hij van de Heere heeft gekregen. Hij benoemt het ook zo, ze is uit mij genomen, uit de man genomen. Men zal haar maninne heten. Maar ook dan niet ik. Maar vanaf het moment dat de mens tegen God opstaat, is de wereld totaal veranderd. Voor dat moment stond God in het middelpunt van zijn wereld. Dat noemen we met een moeilijk woord theocentrisch. U mag dat onthouden, u mag het ook vergeten. God staat in het centrum van het leven. Maar vanaf het moment dat Adam tegen God opstaat en zich vergrijpt aan Gods eer, aan Gods gebod en ten diepste zich vergrijpt aan de liefde van God, is de mens egocentrisch geworden. Je ik staat in het middelpunt. En dat wordt ook meteen duidelijk als de Heere bij Adam op bezoek komt en naar hem vraagt. De rollen zijn op dat moment ook totaal veranderd. Voor die tijd was het ondenkbaar dat God naar Adam moest vragen, waar ben je? Immers de Heer heeft Adam en Eva naar zichzelf toegeschapen. Zij beantwoorden aan het beeld van God, letterlijk ook, wanneer de Heer binnenwandelt in de Hof van Eden, wandelen Adam en Eva God tegemoet. Om antwoord te geven op de eer en de verheerlijking van de drie-enige God. Daartoe heeft de Heere Adam en Eva geschapen. Maar op dit moment is het totaal veranderd. Staat ik in het middelpunt van de centrum van, het van de wereld en van het leven. En duikt Adam voor God weg. Daar bleef het niet bij. Adam denkt en redeneert en spreekt vanaf dat moment ook vanuit zijn eigen belang. Hij is niet alleen egocentrisch, maar net als u en ik van nature ook egoïstisch. Ik vreesde u, ik ben bang voor u. Met andere woorden, als u niet was gekomen, dan had ik hier gewoon gestaan. Maar u maakt mij bang en daarom ren ik voor u weg. De wereld op zijn kop. Voor God hoeft niemand bang te zijn. Dan alleen als je hem ontmoet buiten Christus. Dan moet je je bergen. Maar wie schuilt in de kruiswonde van de Heer Jezus Christus, vindt zijn diepste vreugde en vrede in God. Zo denkt Adam op dit moment niet. Zo leeft hij trouwens ook niet. Hij leeft vanuit zijn eigen ego. Hij maakt niet alleen God een impliciete stil verwijt. Als u weg was gebleven, dan was er geen vuiltje aan de lucht. Dan was ik alleen verder gegaan door het leven. Dan had ik mijn eigen kostje misschien wel bij elkaar geschrot. Maar u komt mij storen in mijn leven. Ik vreesde, zegt Adam tegenover de Heer. Ik zit u in vers 10. Daarom verborg ik mij, want ik ben naakt. Dat is ook nieuw in het leven van Adam. Nou, niet dat hij naakt is. Dat was hij al. Zo is hij door God geschapen. Samen met zijn vrouw. Dat wisten ze voor die tijd ook, voor de zondeval. Dat ze naakt zijn. Maar vanaf dit moment kijken ze anders naar elkaar. Omdat ze anders naar God zijn gaan kijken. Adam spreekt, denkt, als het gaat over de Heere, vanuit angst en wantrouwen, boosheid, ergernis. En dat heeft ook direct gevolgen voor de manier waarop je dan naar je naaste kijkt. In dit geval zijn eigen vrouw. Beide verstoppen zij zich voor God, Adam en zijn vrouw, vers 8, voor het aangezicht van de Heer in het midden van het geboomte van de hof. Maar in de manier waarop de Bijbelschrijver dat vertelt, laat ik het maar gewoon heel concreet, ik wil vanavond ook gewoon heel concreet zijn, heel concreet uitbeelden. Ze zitten niet met z'n tweeën verstopt ergens achter een struik. Maar ieder heeft een eigen verstopplek opgezocht. Adam in de ene hoek van de hof en Eva in de andere hoek van de hof. En alle twee hebben ze onderweg ook de nodige bladeren van de takken gerukt om zichzelf te bedekken. Niet alleen voor God. Maar ook voor elkaar. Adam is niet alleen bang voor God en Eva met hem. Maar ze voelen zich ook niet meer veilig en vertrouwd bij die ander. En daarom kleden ze zich zo. Om hun naaktheid tegenover de Heere te verbergen. Om ook om te kunnen gaan met dat nare gevoel waarvan de Bijbel zegt dat heet schaamte. Een gevoel dat Adam en Eva tot die tijd niet hebben ervaren. Maar ze zijn met andere ogen naar God gaan kijken. Met andere ogen naar elkaar gaan kijken. En daardoor ga je ook met andere ogen naar jezelf kijken. Neem jij die driehoek mee vanavond? Met andere ogen naar God. Met andere ogen naar je naaste. En met andere ogen naar jezelf. Die driehoek is fundamenteel in de schrift. Maar ook in het gewone alledaagse leven. Ook in het pastoraat trouwens. Niet God is veranderd. Adam en Eva zijn veranderd. En door hun toedoen is ook de schepping veranderd. Wat eerst een lusthof was, waarin Adam en Eva genieten mochten van de werken van de Almachtige God, is voor hun nu een bedreigende wereld geworden. Een wereld die voor hun volstrekt onbekend, vreemd geworden is, als gevolg van hun zonde tegen God. Het is de Heere die dan tegen Adam gaat spreken, gemeente, en ik wil vanavond vooral letten op die lijn hier in Genesis 3, die, zo denk ik, zo vermoed ik, wat onderbelicht blijft. Genesis 3 staat voor ons bekend als het hoofdstuk van de zondeval, het teken, de opstand tegenover God. Genesis 3 staat natuurlijk ook bekend vanwege die machtige beloften. Genesis 3 vers 15, ik denk dat bijna alle kinderen in de kerk, voor zover je dat kon, dat vers ook met kerst uit je hoofd geleerd hebt, op de Calvijnschool of op een andere school. Ik zal vijandschap zetten. En dan zeggen we tegen elkaar, dat heet de zogenaamde moederbelofte. De eerste van alle andere beloften die na Genesis 3 langzaam maar zeker worden uitgerold in het Oude en in het Nieuwe Testament. De laatste belofte eindigt met het gebed. Zie, ik kom haastiglijk. Er wordt beantwoord met een gebed. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Maar zover is het hier in Genesis 3 nog niet. Wel, om die twee elementen in het hoofdstuk is Genesis 3 vooral onder ons bekend geworden. Maar er is meer in dit hoofdstuk en daar wil ik vanavond met u onder Gods zegen ook naar gaan kijken. De Heere spreekt Adam ook aan. Hij roept hem tevoorschijn en het eerste wat de Heere dan tegen Adam zegt, vers 11 zit ik nu. Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welk ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Met andere woorden, de Heere lokt Adam eerst uit de tent door hem aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Waar ben je? Terwijl God natuurlijk al lang wist wat er aan de hand was. Maar maken wij daar soms ook niet handig gebruik van in de omgang met onze kinderen? Ik moet dan altijd denken aan mijn moeder en ik vermoed dat er sommige moeders hier ook wel zo zijn. Als we dan thuis kwamen aan het einde van de woensdagmiddag en we waren buiten geweest en we hadden daar het nodige uitgehaald, dan slopen we naar binnen. Dan zeiden we onderweg tegen elkaar, ruik mijn jas. Nee, ik ruik niks. Oh. Dan kwam je binnen, dan hing je jas al in de schuur op. Dan sloop je langs hun moeder. En dan zei ze zo, heel onschuldig, wat ruikt het hier raar? En dan wist je al hoe laat het was. En dat is ook de achtergrond van deze vraag. Adam, waar ben je? Wat is er aan de hand? En dan moet Adam tevoorschijn komen, maar hij schuift de verantwoordelijkheid in de schoenen van een ander. Want hij denkt vanuit ik, vanuit je ego. En dan krijgt de rest van de wereld de schuld. Dan heb jij het niet gedaan. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Het is de Heere die dan met twee directe vragen direct doorprikt. En dan zijn de verhoudingen ook totaal veranderd. God is vanaf dit moment degene die Adam ook in staat van beschuldiging stelt. Hem zo ter verantwoordelijkheid roept. Met andere woorden, dat gevoel van schaamte wat Adam voelt bovenkomen. Waarom hij zichzelf voor God verborg. En waarom hij ook afstand bleef houden van Eva en Eva van hem. Dat wordt door God benoemd als schuld. Even tussen twee haakjes, gemeente. Laten we alsjeblieft in 2025 zuinig zijn op schaamte. Al is dat direct een gevolg van de zonde, schaamte. Maar het is vaak een van de toegangspoorten die de Heilige Geest gebruikt om vanuit dat schaamtegevoel door te gaan werken naar het hart. En iemand schuldig te gaan leren stellen voor God. Dat niet ik vrij ben van schuld. Maar dat ik me schaam voor mijn schuld. En door de knieën ga. Het is de Heere dan die vervolgens drie personen aanspreekt. En daar wil ik even met u rustig naar kijken voordat we de stap maken naar het tweede punt. De Heere spreekt als eerste de slang aan, wanneer die door God ook wordt aangewezen als een van de grootste oorzaken voor alle ellende die op dat moment hebben plaatsgevonden. Vers 14 zit ik nu. Terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte van het veld. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. Let u er even op, de slang wordt hier vervloekt. Maar hoe zwaar en hoe ernstig de woorden zijn die dan gaan volgen, eerst in de richting van Eva en tenslotte ook in de richting van Adam, zij worden niet vervloekt. En dat betekent dat er voor de slang geen hoop, geen uitzicht, geen perspectief meer is op verandering, op vernieuwing, op verbetering van zijn situatie. Nee, hij is gedoemd om door het stof te kruipen en dagelijks stof te eten. En in de taal van Genesis staat stof gelijk aan de dood. Elke dag moet dit dier proeven en smaken wat de dood is. Maar daartegenover staat Gods woord tegen Adam en Eva. En hoewel het een oordeel is wat de Heere dan over het leven van Adam en Eva uitspreekt, lichten in dat oordeel ook een paar lichtjes op. Alsof de Heere nu al wil laten zien wat later in de schrift wordt uitgesproken, dat hij in de toren gedenkt aan zijn ontfermen. Welke lichtpunten wel, dat oordeel wat Eva en wat Adam krijgt, daar zitten er grote verschillen tussen. Leg dat maar eens naast elkaar en u zult het zien dat deze twee oordelen ook twee elementen bevatten. Het oordeel wat God over Eva uitspreekt bevat twee elementen. Het oordeel wat de Heere over Adam uitspreekt bevat ook geen twee elementen. Het eerste element is dat de Heer in het leven van hen beiden duidelijk maakt wat hun dagelijkse toekomst zal zijn. Door tegen de vrouw te zeggen, met smart zult gij kinderen baren. En tegen de man in het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten. Dat is een oordeel. Een direct gevolg van de zonde. En tegelijkertijd ligt er in dat oordeel ook hoop opgesloten. Immers, Eva kent niet alleen straks de smart en het gaat haar verdriet doen, niet alleen het baren van een kind, maar ook het verlies van een kind. Maar haar leven is wel gericht op de toekomst, op het krijgen van een kind in het licht van Gods belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, haar nageslacht. Dat nageslacht zal u de kop vermorselen en gij zult het de versenen vermorselen. En datzelfde zien we trouwens ook in het oordeel dat de Heere uitspreekt over Adam. Ook in dat oordeel ligt hoop opgesloten. Want al zal Adam zijn handen zo meteen open gaan halen aan de doornen en de dist. En al zal hij met het zweet op zijn voorhoofd letterlijk de aarde moeten gaan bebouwen. Hij heerst daar niet meer over. Nee, hij zal de strijd moeten aangaan tegen een schepping die zich tegen hem heeft gekeerd. Die aan de vergankelijkheid door zijn schuld en zijn keuze is onderworpen. Maar in dat oordeel ligt ook de belofte opgesloten dat God in de middelijke weg van werken zal zorgen voor het dagelijkse eten, drinken, voedsel, zorg en nooddruft. Ik stip het maar even aan, gemeente. Maar wat kun je hier al klein onder worden, toch? Dat zelfs in dat oordeel over Adam en Eva de vloek niet klinkt, maar de hoop op de toekomst wordt meegegeven. Waarom heeft God dit zo gedaan? Waarom rekende hij niet in één keer radicaal af? Of waarom gaf hij ons niet over aan de elementen? Door te zeggen, zoek het maar uit. Je hebt mij niet gewild. Nu neem ik afstand van jou. Waarom is God in zichzelf bewogen? Dat hij zijn liefde wil uitstrekken tot en met ons bord, beker, kleding, nageslacht toe. Omdat God zo is. Daarom. Het is de Heere die op deze manier die belofte, ik zal vijandschap uitwerken, ook heel concreet aan het uitwerken is. En het is Adam die dit ook hoort doorklinken in de belofte die hij van de Heere heeft gehoord, maar ook vervolgens die twee oordelen die over hem en over zijn vrouw werden uitgesproken. Ik zit nu bij vers 20. Want wanneer de Heere uitgesproken is, en wij zijn dan geneigd om die laatste versen als een soort een rijtje van zakelijke mededelingen te lezen. Eerst wordt de geschiedenis versteld en dan aan het einde van het hoofdstuk komen nog dan een paar opsommingen. Dit gebeurde toen en dat vond plaats en vervolgens kregen we. Maar de Bijbelschrijver wil dit als één geheel laten zien. Als een uitwerking van die belofte, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen haar nageslacht en uw nageslacht. Want het is Adam die vervolgens in vers 20 dan ook antwoordt op die belofte. Door aan zijn vrouw een nieuwe naam te geven, namelijk Eva, Chava. Het wordt ook direct uitgelegd, moeder van alle levenden. Hier zien we in een notendop wat het waarachtige geloof is. Dat omhelst God op het dieptepunt van het leven. Midden in de oordelen die de Heere dan met recht over mijn leven uitspreekt. Omdat het geloof zich weest vast te klampen aan dat ene woord. Ik. Maar nu met een hoofdletter. Ik zal. Ik zal vijandschap zetten. Adam gelooft in God. En de Heere rekent het hem tot gerechtigheid. En plaatst Adam vervolgens dan dus ook in het leven. Om te leven vanuit die belofte. En dan zitten we in ons vers. Direct erop staat er dan. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen. En toog ze hun aan. Ja, lees er even niet overheen. Dat betekent dat Adam en Eva dus eerst hun eigen kleding moesten uitdoen. Die vijgenboombladeren. Waarom nam God daar geen genoegen mee? We gaan ervan uit dat Adam en Eva zich toen netjes hebben gekleed. Want als je bang bent voor de ander, uit schaamte, en je bent bang voor God uit schaamte, dan zal dat ongetwijfeld ook zichtbaar zijn in je kledingstijl, toch? God trekt die kleren uit. Waarom? Wel, in de eerste plaats heeft dat alles te maken met de belofte. De Heere maakt in deze beweging eerst de belofte, dan het geloof, vers 20, en dan het leven uit het geloof duidelijk, dat ook het hele leven, ook het zogenaamde, zoals wij dat dan zeggen, gewone leven, dagelijkse leven, valt onder Gods zorg. De Heere is koning. En op het moment dat Adam en Eva dat erkennen in het omhelzen van de belofte en zich dus schikken door het geloof onder de heerschappij van deze God, die ze net daarvoor de rug hebben toegekeerd. Maar ze komen tot inkeer. Ze bekeren zich. Onderwerpen ze zich vanaf dat moment ook aan de koninklijke heerschappij van de Heere God. En God is koning over het hele leven. Tot en met de kledingkast toe. Zomaar even een vraag, gemeente. En ik sta vanavond ook gewoon voor mezelf te preken, hoor. Maar als ik eerlijk ben, denk ik niet altijd zo. Nu hebt een dominee met kleding misschien nogal makkelijk. Maar er zijn genoeg andere terreinen van het leven waar je als dominee ook denkt. Hier ben ik de koning. En heb ik met niets en niemand te maken. Maar is dat niet een onderdeel van bekering? Inleveren. Uitleveren. Overgeven. Erkennen dat God God is. Over alle terreinen van het leven. Het tweede wat opvalt, gemeente, is dat de Heere niet alleen het initiatief neemt om die kleding ook aan Adam en Eva te geven, maar God heeft daar ook een bedoeling mee. De kledingstijl die Adam en Eva tot dit moment hadden gehanteerd, gaf steeds afstand. Hun kleding markeerde ook de afstand tussen God aan de ene kant, voor wie ze op de vlucht gingen, en uiteindelijk bleek die kleding nog niet goed genoeg te zijn, en verstopten zich daarom uit pure armoede ook maar achter de struiken. Maar die kleding gaf ook afstand tussen Adam en Eva onderling. Het gevoel van schaamte schepte afstand. Maar in de kledingstijl die de Heere geeft aan Adam en Eva, neemt God de schaamte niet weg. Maar geeft hij kleding aan Adam en Eva, waardoor ze met die schaamte toch kunnen omgaan, naderen tot God. En kunnen omgaan met elkaar. Dat is ook de bedoeling van Gods kledingstijl. Dat aan de ene kant dat gevoel van schaamte, wat een gevolg is van de zonde, dienstbaar wordt gemaakt door de koning der koningen aan het heilige van het leven. En is dat trouwens ook niet iets wat, als u kinderen mag hebben of pleegkinderen, wij dat ook leren aan onze kinderen? Dat je mag schamen. En dat je vanuit die schaamte ook je mag kleden. En dat we met die kledingstijl en onze schaamte zo ook mogen naderen tot God die heilig is. En dat we met die kledingstijl die de Heere aan ons heeft gegeven, ook op zo'n manier kunnen omgaan in een klas met je leeftijdgenoot, op de catechisatie, met jongeren uit de gemeente, in het gewone leven, op straat, hier in Sliedrecht, thuis, in het gezin en in de familie. Dat zowel jij als ook die ander in jouw omgeving en jij bij hem of haar in zijn omgeving zich veilig weet. Met zijn schaamt. Of met haar schaamt. Was dat mooie gemeente? Dat God daarover heeft. voor veiligheid. Want wie begon zich onveilig te voelen? Nou, niet de Heere. Maar wij toch? En wie ging met de rug naar een ander staan? Nou, niet God. Die kwam onbevangen in die avond de Hof van Ede binnen en vroeg in alle onschuld: waar ben je? Bewegingen op de loop. En wij speelden verstoppertje voor elkaar. En wij hielden die ander op een afstand. De vrouw die gij mij gegeven hebt, met andere woorden, had die vrouw nog nooit gegeven, en dan was ik ook niet in die ellende gestort. Het is dus ook genade. Gods genadige zorg en de gave die hij hier in het leven van Adam en Eva in hele concrete voorwerpen, kleding, laat zien. Er is nog iets, gemeente, wat opvalt. Wanneer Adam en Eva zo staan voor Gods aangezicht, dan is de Heer niet alleen uit op een herstel van relatie tussen hem aan de ene kant en Adam en Eva aan de andere kant. Het valt ons dan ook meteen op dat er in ieder geval één tegenstelling niet klopt. Een tegenstelling die wij snel maken en die ik zelf ook snel maak en die ik ook wel eens gehoord heb, ook hier in Sliedrecht en nu in Renswoude weer hoor. Ja, dominee, het zit hem niet in het uiterlijk, het heeft alles te maken met je hart. Als je hart maar goed is. Dan maken we ons dan nog druk over. Eigenlijk maak jij dan nu de scheiding tussen de preek van vanmorgen en de preek van vanavond. En dan gaat de preek van vanmorgen over het hart, de opstanding, het innerlijke. En de preek van vanavond dan over het zogenaamde uiterlijke. Maar ik geef het je vanavond mee, let eens op het verband in 1 Korinthe 14 en 1 Korinthe 15. De gemeente van Korinthe kenmerkte zich door op de toer te zitten van het innerlijke. En ze sloegen daarin compleet door. Het ging vooral om de gaven van de Heilige Geest. Tongentaal bijvoorbeeld, gebedsgenezing, de gaven van de profetie, om het extreme, om het bijzondere. Zou dat nou toevallig zijn dat het doorslaan in het geestelijke samengaat met het verwaarlozen van het gewone, lichamelijke, concrete, dagelijkse leven? En zit daar ook misschien niet de Achilleshiel van onze traditie? Want zolang iemand maar een mooi verhaal kan vertellen over bekering, we de rest wel accepteren. Trouwens, die tweeslag, uiterlijk en innerlijk, wordt hier door Genesis niet gemaakt. Ik kom het trouwens ook niet tegen in de Heidelberger Catechismus. Let u er maar eens op. Als de Heidelberger Catechismus uitgelegd heeft wat de rechtvaardiging door het geloof is, zondag 7. En waar het geloof in gelooft, in wie het gelooft, namelijk in de belofte van de drie-enige God, zondag 8. Dan is het eerste wat de Heidelberger Catechismus gaat doen in zondag 9 en zondag 10, Gods zorg uittekenen. En dan komen de gewone dagelijkse dingen aan de orde. Voedsel, drinken, armoede, rijkdom, ziekte, verdriet, sterven. Het valt allemaal onder Gods zorg. En hier in Genesis 3 laat de Heer juist nog iets anders zien. Niet alleen zijn zorg voor dat moment om die relaties die verstoord, die verbroken zijn tussen hem aan de ene kant en de mens aan de andere kant door die kleding weer te herstellen, zodat Adam en Eva tot God kunnen naderen. Maar geeft de Heer deze kleding ook vanuit voorzorg. Want wanneer God Adam en Eva gekleed heeft, geeft hij een engel de opdracht om deze twee mensen buiten de Hof van Eden te zetten. En het voor hen onmogelijk te maken om weer terug te keren naar de Hof van Eden. Ze moeten de wereld in. Ja, welke wereld is dat dan? De wereld die vanaf dat moment aan de ijdelheid, Romeinen 8, aan de vergankelijkheid, aan het verderf is onderworpen. Een wereld waar doornen en distelen struiken. Een wereld waar mensen ziek worden. Een wereld met zijn hitte en met zijn koude. Een wereld met ziekte, leed en verdriet. voordat Adam en Eva die wereld in worden gestuurd, geeft God hen op de drempel van die wereld kleding mee vanuit zijn barmhartigheid, vanuit zijn zorg. Ik bedoel dat niet sentimenteel, gemeente, helemaal niet. Maar heb je wel eens gebroken voor je kledingkast gestaan? En nu hebben we hier maar één kledingstuk, rokken van dierenvellen. Nou, ik denk niet dat wij de enige thuis zijn die, als je voor de kledingkast staat, kan kiezen. En wat doe ik vandaag aan? Dat we ons kunnen kleden voor de hitte. We kunnen ons kleden voor de regen. We kunnen ons kleden tegen de winterkou. En van wie hebben we het? Is dat geen voorzorg? En is dat geen genade? Want terwijl we langzaam en zeker zien hoe de Heere Adam en Eva kleedt, we maken zo meteen de stap ook naar het derde punt. Bepreken we deze geschiedenis op de zondag na Pasen? En hebben we misschien nog het beeld op ons netvlies staan van de man van smarten die uiteindelijk beroofd werd van zijn ondergoed. En naakt in zijn wonden moest kijken hoe dat kleed onder zijn voeten, lachend, spottend, grapmakend, werd verdobbeld. Hij zette het merk in de kleding van een christen. En dat is het merkteken van zijn kruis. En dan zitten we meteen ook bij het derde en het laatste punt, gemeente. Kijkt u even met me mee. Want er is iets bijzonders aan de hand in deze tekst. Daar staat: en de Heere God maakte voor Adam en Eva rokkenvellen. En dan zegt de Heere niet tegen Adam: hier krijg je ze aangeleverd. Trek ze maar even aan, ik blijf wel even wachten. Dan neem je zo meteen afscheid. Maar dan staat er: en hij trok die kleding hen aan. Gewoon zoals een klein kind 's morgens door zijn moeder of vader aangekleed wordt. Dat beeld wordt hier opgeroepen. Hij trok hen die klederen aan. Dat is dus merkwaardig. Komt ook maar één keer voor in de Bijbel dat God dat doet. Maar die uitdrukking is ook merkwaardig. Want als je vervolgens gaat lezen in het Oude Testament, en wij gaan nu schrift met schrift vergelijken, dan zijn er twee situaties in het Oude Testament waar iemand bij een ander de kleren aandoet. De eerste is in een situatie van een koning. Een koning die een onderdaan van hem wil vereren. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Jozef, jongelui. Jozef wordt uit de kerker gehaald. Hij kan de dromen van de farao duiden en uitleggen. En de farao die kijkt dan vervolgens om zich heen in zijn hof en die zegt: is er wel een machtige man, een knappere man, een wijzere man, dat deze vreemdeling, deze Hebreer, die zo meteen en in de komende jaren ook dat beleid voedselvoorziening kan uitzetten? En de farao eert dan Jozef door hem een kleed aan te doen. Een onderdaan wordt vereerd door de koning die boven hem staat en in die kleding, het is kleding uit de kledingkast van de farao, op gelijk niveau met die koning of farao wordt geplaatst. Nu, we zijn het er denk ik wel snel over met elkaar over eens, gemeente, daar hoeven we niet zo heel veel woorden aan vuil te maken dat dat hier niet het geval is. Adam en Eva worden niet geëerd voor wat ze zo even hebben uitgehaald. Ze hebben tegen God gezondigd. En derven de heerlijkheid van God. En dat gaat de Heere niet even complimenteren, door ze te vereren. De tweede situatie, en dan zitten we veel dichter bij huis, is dat de Heere de opdracht geeft aan Mozes om in zijn naam de eerste priesters te kleden. Mozes moet dan namens de Heere doen. Aaron het priestergewaad omdoen. De zonen van Aaron het priestergewaad omdoen. En deze mannen die staan daar niet voor zichzelf. Nu zijn ze in dienst van de Heer in de tabernakel, hebben ze bijzondere kleding aan en kunnen ze neerbuigend kijken op het volk. Nee, zegt het Oude Testament, eigenlijk moet heel dat volk, alle 12 stammen, God dag en nacht dienen in zijn heiligdom. Maar zover is het nog niet. Wij leven in deze wereld die onderworpen is aan de gevolgen van onze zonde. Er komt een moment dat inderdaad er een ontelbare schare voor Gods troon staat, die God dag en nacht dienen in zijn heiligdom. Maar als een voorafschaduwing daarvan moet een van die 12 stammen in de tabernakel de Heere gaan dienen. In die kleding, in die priesterdienst vertegenwoordigen ze heel het volk, waarmee de Heere wil zeggen, heel het volk dient mij door die priesters hier in mijn huis en in mijn heiligdom. En dat is de bedoeling van dit vers, Genesis 3 vers 21. Dat Adam en Eva in het leven als een priester God gaan dienen. En wat is de dienst van een priestergemeente? Nou, we hebben dat net gezien. Tijdens het voorspel en het zingen gingen de diakenen, zij vertegenwoordigen de priesters in de gemeente, rond om de gaven in te zamelen voor de dienst van de Heer. En wij gaan zo naar huis. En wat doen we dan? Dan ontvangen we de gaven van de Heere. In dat bordje met brood, beker met melk, kleding, huis, mensen om ons heen wellicht. In de loop van de avond een bed, een deken, morgen je werk. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En komt dat nou tot zichtbaarheid in je kledingstijl? Ben niet hier in de kerk, maar morgen in het leven. Waar de doornen en distelen groeien. Waar verdriet is, pijn, armoede, moeite, zorg. Vertonen we dan de gestalte van een priester door te leven uit dat wat God in mijn hand geeft. Psalm 145. En het gegevene weer terug te geven aan God. Maar dan wel vanuit een geheiligd leven. Priesterleven. Leef jij als een priester? Ook in je kleding? Is de kleding die je morgen draagt ook geschikt om tot God te naderen? Als een priester. Is de kleding die je morgen draagt ook geschikt om in de nabijheid van mensen te verkeren? Of weet dan iemand niet waar die moet kijken? Is de kleding geschikt om niet ik te laten zien? Mijn persoonlijkheid, mijn ego, mijn lichaam? Maar vanuit wij. De Heere en mijn naast. Is dat mooie gemeente? Dat God zo voor ons wilt zorgen. Ook met het oog op de naast. En dat de Heere juist in het geven van die kleding ook duidelijk maakt dat hij benaderbaar is. Genaakbaar. Dat alles in de dienst van de Heer en ook in het dagelijks leven daarop ingericht is. Als Adam en Eva zo het paradijs uitgaan, dan gaan ze inderdaad met hun eigen schuld en met hun eigen zonden het paradijs uit. Maar als ik ze naast sta, zie ik tegelijkertijd in het verdriet dat in deze wereld is gekomen, in de schaduwen die worden zichtbaar worden in het leven van Adam en Eva, twee rijke mensen, schatrijk. Want ze hebben de belofte, ik zal vijandschap zetten tussen mij en tussen u. Ze hebben die belofte door het geloof omhelst. En Adam heeft dat ook benoemd, ik noem je vanaf nu, Chava, Eva. Want in jou verwachten we het leven. En ik zie twee mensen die overladen zijn door de gunsten van de Heere, Gods voorzorg. Laten we zo ook staan in het leven, gemeente. Met onze schaamte, met onze schuld, naar God toe. Maar dat mag dus een plaats hebben in de omgang met de Heer. Laten we ons zo ook gedragen en kleden, ook morgen. Door onze schaamte te beschermen en die ander te beschermen. En duidelijk te maken dat het leven dat ik wil leiden gericht is op de Heer. En op mijn naaste, wie het dan ook is. Maar laten we het dan ook doen vanuit het besef. Als ik morgenochtend voor mijn kledingkast sta. En ik weer mezelf ga afvragen, wat doe ik vandaag aan? Wat ik dan ook aantrek, kijk even goed naar het merk. Want daar staat een kruis. Van hem die uitgekleed is, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Amen.